akoestiek. Daar, de akoestiek gaan we nog wat aan doen. Dat zijn we denk ik wel met elkaar over eens. Het is, daar hingen van de week nog, hingen daar allemaal van die glaswol dingen. Dat had de vorige kerk daar opgehangen. Wij vonden dat niet zo mooi. En, maar we wisten wel dat we iets moesten doen. Maar we dachten, laten we het eerst maar eens even ervaren. En dan gaan we nadenken over, ja, we moeten gewoon iets plaatsen wat het geluid wat meer absorbeert. Zodat het nu blijft rondzingen. Dat merk je ook, hè. Mijn woorden die komen weer terug. Ik zal proberen rustig te spreken. Dat het duidelijk is. Maar je hebt het idee dat je in een gigantische kathedraal bent, hè. Maar dat zijn we niet. We zijn gewoon in een eenvoudig kerkgebouw. Maar ik dacht nog wel ook even toen ik daar zat van ja... Het is, we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar en dat overheerst. En tegelijkertijd, het Rode Kruisgebouw had echt wat. En ik zat te denken, wat is nou het verschil? Ik denk dat het verschil zit in, dat is toch een stukje kneuterigheid. En een beetje van, ja, we zijn hier, we zijn onderweg. Hey, ik moet dan ook denken aan de vervolgde kerk. Die komen samen in schuren of in een kelder of wat dan ook. En misschien dekt dat dan meer de lading dan dat je een gigantisch gebouw hebt en alles is geregeld en alles is gesetteld. En dan kan, het een beetje, kan je een beetje de indruk krijgen van nou, ja, we zitten wel goed hier. Maar terwijl we echt onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem, we zijn pelgrims. Dus ergens is het ook weer, zo, die vergelijking maakt de Bijbel ook tussen de tent en het gebouw, ook voor ons lichaam. Ons lichaam is ook een tent en nog niet een gebouw wat altijd zal blijven staan, dus dat is ook tijdelijk. Ergens doet een gebouw iets met je beleving. Want als je dus samenkomt, ik spreek ook wel eens in België, in Vlaanderen, er zijn ook kleine gemeentes. En als ik daar dan kom en daar zitten mensen met hun Bijbel open en hongerig in een of ander raar zaaltje. En ergens heeft dat ook echt iets. Dat voel je wel mee, denk ik. Hè? Van ja, gewoon christenen die tot geloof zijn gekomen, die Jezus willen dienen, die het woord willen horen. No matter wat voor gebouw, wat voor ruimte dan ook. Nou, ik denk dat de preek van morgen daar ook wel wat raakvlakken mee heeft. We gaan het hebben over ontmoeting met God. Het is de ontmoetingskerk. Dus ik dacht, nou, dat is wel een mooie link. En ja, wat is daarvoor nodig? Hè? Een ontmoeting hebben met God. Die kerk die iemand heeft in 1992, volgens mij is die gebouwd, of 1994, ik weet even niet precies. Maar toen hebben mensen nagedacht, hoe gaan we dit gebouw noemen? En uiteindelijk is daar uitgekomen, we noemen het de ontmoetingskerk. Nou, daar zit een bepaalde verwachting in. Een bepaald verlangen proef je daarin. Hè? Een verlangen, ik denk als we die mensen zouden vragen, wat hebben jullie daarmee bedoeld? Ontmoetingskerk, waarom ontmoetingskerk? Nou, waarschijnlijk zullen ze dan iets zeggen als, van, nou, we verlangen ernaar dat we daar elkaar ontmoeten. Maar we verlangen bovenal, het is een kerk, we verlangen bovenal dat we daar ook God ontmoeten. En dat is denk ik ook echt ons verlangen met elkaar. Alleen dan is de vraag, oké, God ontmoeten. Volgens mij zongen we het net ook hè, in een lied. Dat we hem willen ontmoeten. Maar hoe ziet dat er dan uit? Daar heb ik wat over nagedacht. Van, oké, we verlangen ernaar om God te ontmoeten. Maar welk plaatje heb je daar eigenlijk bij? Een godsontmoeting. Ik ben namelijk eerst bezig geweest in mijn voorbereiding. Ik dacht, ja, tempel, kerk... Salomo, de inwijding van de tempel, de inwijding van ons gebouw. En daar liep ik op vast. Ik dacht, ja, dit past niet. Dan ga ik een link leggen die helemaal niet past. Want de tempeldienst, was echt van een andere orde dan een kerkgebouw. Dat kan je niet helemaal vergelijken, want daar woonde God echt. God woonde in die tempel. En je ziet ook bij in 2 Kronieken 6 is dat. Ik heb die preek op een gegeven moment verfrommeld en ik heb hem in de kliko gedaan. Ik dacht, ja, dit past niet. We gaan een verkeerde link leggen dan. Want in 2 Kronieken 6 zie je dat op een gegeven moment, als alles gemaakt is, die tempel, zoals God dat ook had bedoeld, het brandofferaltaar, het heilige, met daar de toonbroden en de kandelaar en het reukwerkofferaltaar en dan het heilige der heiligen, dat was de ark, dat was een symbool voor de troon van God met het verzoendeksel. En toen het volk dan in 2 Kronieken 6, lees je dat, God ging prijzen... Hem ging eren dat zijn goedheid en zijn trouw tot een eeuwigheid duurde, net als wat wij net hebben gedaan. Toen vulde de tempel zich met rook. Ja. En de priesters konden zelfs niet blijven staan vanwege de heerlijkheid van God die neerdaalde. Ik dacht van ja, moeten wij nou met elkaar dat verwachten? Nou ja, de vorige kerk, de Koptische kerk hier, die zette het hele gebouw vol met rook, met wierook. We zijn er een keer geweest, Dagmar en ik. Op een zondag. Nou, het was helemaal vol met wierook. Ja, misschien hebben ze die associatie heb ik nog niet eerder gelegd. Maar in ieder geval de tegenwoordigheid van God. God ontmoeten. Welk beeld heb je daarbij? Dat is een interessante vraag. Want is dat dan vuur? Rook? Is dat extase? Is dat er helemaal overweldigd raken? Is dat vooral een gevoel? Is het vooral een verstandszaak? Misschien zijn dat wel de twee uitersten. Hè? Mensen die wat meer van in misschien wat meer de rechtsere kant van de kerk. Die zeggen misschien het is vooral weten. En daarin ontmoet ik God. En de mensen wat meer aan de pinksterkant van de kerk. De charismatici zeggen het is vooral extase. Het is vooral ervaring. En dan heb ik een ontmoeting van God. Met God. Wat verwacht je ervan? Dat is echt een interessante vraag. En wat ik vanmorgen wil doen. Is laten zien wat de schrift zegt over zo'n godsontmoeting. Dat we goede verwachting hebben met elkaar. Dat is niet rook trouwens, dus dan weet je dat vast. Dat vind je niet, want dat heeft alles ook te maken met hoe duid je dat Nieuw Testament is. Hè? God werkt in fasen door de geschiedenis. Hij ontvouwt zijn plan door de tijd heen. En per tijdsblok werkt hij op een bepaalde manier. En wij zitten ook in een bepaald tijdsblok, namelijk na de uitstorting van de Heilige Geest. We zitten niet meer in de tempelperiode. Hè? We hoeven niet naar Jeruzalem om daar God te ontmoeten. Maar wat we gaan doen is nadenken over wat is het om God te ontmoeten? Waar ontmoet je God? De plek. En ook hoe. Wat is daarvoor nodig? En we gaan lezen uit Johannes 4. En dat is de ontmoeting die Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Een hele bijzondere ontmoeting. En we gaan dat hoofdstuk gedeeltelijk lezen. En in dit gedeelte leer je echt veel over de essentie van ontmoeting en hoe we God ook echt kunnen ontmoeten. Hier zit heel veel in waar je lessen uit kan trekken over ontmoeting met God. Johannes 4 vers 1. Toen de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Toen verliet hij Judea, dat was zeg maar onderin Israël, vertrok hij weer naar Galilea, wat meer de noordkant van Israël. En dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. Even tussen twee haakjes. Samaria was een soort mengelmoes van Joden en Syrische, uit het Assyrische Rijk. Dat deden de Assyriërs, die beroofden volken, of die namen ze in, die namen ze mee en die mixten ze met elkaar en dan zetten ze weer een stukje terug. En dat was dit ook. Dat waren half Joden, maar het waren niet de echte Joden. En daarom hadden de echte Joden, die hadden een bloedhekel aan de Samaritanen. Dat waren een soort van, daar keken ze echt op neer. En ze gingen er ook niet doorheen. Als zij naar Galilea moesten, gingen ze niet door Samaria. Was wel de kortste route. Ze namen niet de kortste route, want ze keken op die mensen neer. Ze gingen eromheen. Het was haat en nijd. Maar Jezus moest door Samaria gaan. Hij ging er doorheen. En dan komt hij bij zo'n stad, Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, tussen twee haakjes. Dat was niet gebruikelijk. Dat was op midden op de dag. En deze vrouw ging midden op de dag water putten, als het heel erg heet was. Dat deed ze omdat ze zich schaamde. Dat vinden we iets verderop. Zij schaamde zich. Ze had een leven wat waarschijnlijk niet helemaal het plaatje was geweest toen zij 12, 13 was, zoals sommigen hier. Heb je een plaatje, je wilt trouwen misschien en je wilt een gezin stichten. Maar deze vrouw had echt een heel turbulent leven gehad. En er was veel schaamte en schuld. En om dat een beetje te ontwijken, ging ze midden op de dag water halen, zodat ze zo min mogelijk mensen tegen zou komen. Maar ja, daar zit ineens een man, een Joodse man. Jezus. En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Dus hij zit er helemaal alleen met die vrouw. De Samaritaanse vrouw, vers 9 dan, zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen, zegt Johannes er nog bij. Jezus antwoordde, zei tegen haar, Als u de gave van God kende en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Mooi, hè? Mooie conversatie, hè? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde zij tegen haar, ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Met andere woorden, er is een fysieke dorst. Oké, dan krijg je weer dorst. Maar je hebt ook een innerlijke, geestelijke dorst. En daar spreekt Jezus hierover. Ik heb water wat jouw innerlijke dorst echt kan verzadigen. Wat je dorst kan stillen. Het water dat ik hem zal geven, dat zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef me dat water. Opdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet meer hier hoef te komen om te putten. Zie, ze snapt het nog niet helemaal. Hè? Het is natuurlijk ook, Jezus praat ook in niet hele duidelijke woorden. Hè? Hij heeft het over levend water. En zij zegt, zij pakt dat heel erg fysiek. Als ik dat dan zal drinken, hoef ik hier lekker nooit meer naartoe. Handig toch? Nooit meer drinken. Nooit meer putten. In onze tijd is de kraan open. Daar was het gewoon buiten de stad ergens putten. En weer teruglopen. Als je water weer op, even water halen. Ben je weer een uur verder. Dat is handig. Hoef ik het nooit meer te doen. En dan doet Jezus dit. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dat was in die tijd natuurlijk echt. Ze woonden ergens samen. Ze had een latrelatie met een man en ze had er al 5 gehad. Dat was een vrouw van schande in die tijd. Lag er echt buiten. Ontmoetingen. Jezus en een zondige vrouw. Een gebroken vrouw. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Dat is ook mooi. Ze ontkent het niet. Ze zegt, u doorziet mij. U heeft me door. U kent mij blijkbaar. U kent mijn leven. En dan stelt ze een vraag. Onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, ook niet in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en die is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt, wenst wie hem zo aanbidden. Daar is God naar op zoek. Aanbidders die aanbidden in geest en waarheid. Daar zal ik zo wat over zeggen. God is geest, en wie hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die de Christus genoemd wordt, en wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Dat was niet gebruikelijk in die tijd. Toen zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan, ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom! Zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. We staan een stukje over, vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Om het woord van de vrouw. Die getuigde. Wat getuigde zij? Ze wil theologische kennis. Ze getuigde. Ze zegt dit. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. Die vrouw die was alleen maar een richting aanwijzer. Bij hem moet je zijn. Hij heeft iets tegen mij gezegd. En mensen gaan naar hem toe, ze luisteren naar hem en ze komen tot geloven. Zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Tot zover dit gedeelte. God ontmoeten, wat is dat? Nou, een ontmoeting, dat is het eerste. Een ontmoeting, dat is... wij hebben elkaar ontmoet vanmorgen. Wij ontmoeten elkaar op dit moment. Hoe zou je een ontmoeting definiëren? Ja, dat is dat je elkaar ziet. Ja, zou je misschien zeggen, is dat een ontmoeting? Dat is wel een ontmoeting. Is het een diepe ontmoeting? Nee. Wat is een diepere ontmoeting? Nou, dat je met elkaar in gesprek gaat. Dat ik jou leer kennen en dat jij mij leert kennen. Dan ontstaat er al een diepere ontmoeting. Ontmoeting en de mate waarin de ontmoeting diep wordt, dat is hoe goed leer je elkaar kennen. Volgens mij heeft dat alles met ontmoeting te maken. Hoe goed leer je elkaar kennen? Ontmoeting met God, ontmoeting met Jezus heeft volgens mij alles te maken, en dat zie je hier in dit gedeelte, met twee dingen. Eén, hem leren kennen. En twee, dat jij door hem gekend bent en wordt. Hoe dieper je dat proeft, hoe meer je van hem ziet, hoe meer je je door hem laat kennen en door hem gekend wordt, hoe dieper de ontmoeting. Dat is een stelling. En ik ga het laten zien vanuit dit gedeelte. De eerste is dus, als je God wil ontmoeten, dan moet je hem leren kennen. Nou, dat klinkt misschien als een open deur, maar het is wel belangrijk. Dat zie je ook in dit gedeelte. Er vindt een ontmoeting plaats. Jezus, Zoon van God, zondige vrouw, bij een put. Zie ze zitten? Ze ontmoeten elkaar. Wat gebeurt er? Ze gaan met elkaar spreken. Er vindt een conversatie plaats. Ze gaan elkaar beter leren kennen. Nou ja, Jezus kende haar trouwens al, want dat blijkt wel. Maar zij wist nog niet dat Jezus haar kende. Dat is eigenlijk de definitie van gekend worden. God kent ons al, alleen in welke mate ervaar jij dat? Daar is de ontmoeting van afhankelijk. Oké, daar zitten ze. Wat Jezus doet is heel opmerkelijk. Hij gaat een soort van, je proeft dat hij erop uit is om haar te laten weten te komen wie hij is. He, als je, de eerste is al, vers 10. Dus eerst gaat hij dit doen. Geef mij te drinken. Nou, dat is een soort openingszin. De Samaritaanse vrouw zegt, ja, wilt u mij die een Jood bent, vraagt u mij te drinken? Dat is al heel opmerkelijk. Dat wekt haar nieuwsgierigheid al. Dan vervolgens doet Jezus dit. Dan zegt hij, als u de gaven van God kende en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken, dan zou het hem hebben gevraagd. Wat doet hij? Hij zegt, je moest eens weten, joh, wie ik ben, die het aan jou vraagt. Als jij dat eens wist, hè, zie je, de diepte van de ontmoeting heeft alles te maken met hoe goed ken je Jezus, hoe goed ken je God. Dat is waar Jezus echt op uit is hier. Ik vind dat heel mooi. Hij is echt op uit, hij had het ook wat algemeen kunnen houden, maar hij is erop uit dat zij, die vrouw, hem leert kennen. Als je nou toch eens even wist, hè, wie ik was, ja, dan zou je ook andere dingen hebben gevraagd, zegt hij. Dat is ook mooi. En naar de mate dat jij God kent, naar die mate, ja, wordt jouw gebedsleven ook beïnvloed. Als je echt weet wie hij is, als je echt weet hoe machtig hij is, nou, wat dat betreft was ik denk wat kleingelovig. Ik dacht, ja, dat geld komt nooit bij elkaar. Ik weet het niet, ja, laten we maar erin stappen. Maar inderdaad, Fabian zei, het is wisselgeld hier voor God. Dat klopt, dat heeft iets te maken met karakter van God. Hè? Voor God is het niet, voor God is niks te wonderlijk. Even, hij kan alles, hè? Hij doet dit en de wereld ontstaat en hij spreekt en dingen komen in aanzijn. Hij is almachtig. Ontmoeting. Als je eens wist wie ik was, zegt Jezus. En dat is leuk, want mooi. Er zit een intellectuele kant aan ontmoeten van God. Er zit een intellectuele kant aan. Een verstandelijke kant. Er zit een ervaringskant aan en er zit een verstandelijke kant aan. Zie je ook weer een soort van de twee uitersten misschien van de kerk. denk ergens dat het in het midden zit. Dat zit hier ook bij Jezus. De verstandelijke kant is, als jij eens wist wie ik was. Als je eens wist wie het was die jou om water te geven. Met andere woorden, weten. Hè? Dus het is belangrijk om dingen te weten over God. Gewoon zijn karakter, wie hij is, hoe hij zich openbaart. De andere kant zit ook een ervaringskant aan, want hij zegt dan, vers 10, als je dat wist, dan zou je het hem hebben gevraagd en hij zou u dat levend water gegeven hebben. Dus, dat zei ik net al, naar de mate waarin je God kent, naar die mate, echt kent dan, naar die mate ga je ook vragen. En dan zegt Jezus, dan had je het aan mij gevraagd. En dan zou jij dat levende water krijgen. En dan zegt hij iets verderop, dat levende water, dat doet iets in jou, joh. Dat is ongekend. Dat wordt in jou een bron. Hoe staat het er? Van water, vers 14. Dat opwelt tot in het eeuwige leven. Nou ja, ik weet niet als iemand goed zou kunnen schilderen, hoe je dat zou schilderen. Zo'n plaatje. Oké, Jezus geeft levend water. Ik denk dat levend water, dat is God zelf. Want dat is ten diepste waar we naar dorsten. We hebben een intense dorst naar God zelf, naar wie hij is, door hem gekend worden. Jezus kan ons dat geven. En op het moment dat dat gegeven wordt, dan gebeurt er iets van binnen. Een fontein wat ontspringt. En dat klopt ook, hè. Dat is zo mooi, dat zie je hier gebeuren. Want wat zie je gebeuren bij deze vrouw? In de ontmoeting met Jezus. Ze leert hem kennen. Er gebeurt iets bij haar. Wat zie je gebeuren? Welk plaatje? Nou, ze wordt er zelf door geraakt en ze gaat ervan vertellen. Ze gaat uit. Ze gaat naar de mensen in de stad en ze zegt, er is iemand die mij alles heeft gezegd wie ik ben. En ze komen tot geloof. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Maar dus ze ervaart dat ook. Dat is mooi. Gods ontmoeting, God kennen, is niet alleen intellectueel. Nee, dat zou wat zijn zeg, als ik Paula alleen intellectueel zou kennen. Dat is geen huwelijk hoor. Ja, het is wel een huwelijk. Maar het is geen goed huwelijk. Een goed huwelijk is dat je elkaar leert kennen, karaktereigenschappen, steeds beter. Maar ook dat je dat ervaart, toch? Ook dat je liefde ervaart en intimiteit ervaart en vreugde ervaart. Het zou wat zijn als ik zeg tegen Paula van nou, ik wil vanavond hebben we een avondje samen. Want dat vind ik gewoon echt horen bij een goed huwelijk. Dat je één avond in de week samen bent, toch? Minstens, toch? Ja. En waarom dan? Ja, dat vind ik gewoon horen. Dat hoort bij ons huwelijk. Ja. Oké. Daar was je niet blij van, hoor. En als zij tegen mij zou zeggen, ik ook niet. Maar als ik zou zeggen, vanavond. Nog een drukke dag vandaag. Vanavond komen we, hebben we een avondje samen. Oh, ik heb echt zin om vanavond met jou een avond samen door te brengen. Dat is anders, toch? Er zit veel meer op de ervaringskant dan op ik wil bij jou zijn. Ik wil niks liever dan deze avond met jou doorbrengen. God kennen. Heeft alles te maken, dus ontmoeten heeft alles te maken met God kennen. Het heeft ook alles te maken met gekend worden. Want dat zie je hier gebeuren bij deze diepe ontmoeting. Gekend worden, dan is het nodig dat de ander jou kent. Ik hoor wel eens de klacht van mensen, bij familie of vrienden, dat er dan gezegd wordt, ja eigenlijk kennen ze me helemaal niet. Dat is lastig, hè? We hebben ook in Engeland gewoond, Paul en ik. En dat was ook lastig. Je komt daar helemaal blanco. Zullen de Zuid-Afrikaners ook herkennen. Mensen die van buitenland naar Nederland komen. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Dat is moeilijk. Het is ook moeilijk om echte ontmoetingen te krijgen. Waarom? Omdat je niet echt gekend wordt. Ze weten helemaal niet waar jij vandaan komt. Wat je daar allemaal gedaan hebt, opgebouwd hebt. Wie je bent, je gaven. Je wordt niet gekend. En dan kan er ook niet echt een diepe ontmoeting ontstaan. Hoe ontstaat er een diepe ontmoeting? Dat jij hun leert kennen en dat zij jou leren kennen. Naar die mate wordt de ontmoeting, de diepte van de ontmoeting ervaren. Nou, dat gebeurt hier. Want wat gebeurt er? Die vrouw, ja, dat is ergens misschien ook wat enger van Jezus. Misschien wel waar het spannend is om te geloven. Hij kijkt dwars door je heen. Hij kijkt dwars door haar heen. En dan niet alleen van dat hij, maar hij weet precies wat ze allemaal op haar kerfstok heeft. Dat weet hij ook van jou en van mij. En waarom is dat dan spannend eigenlijk? Nou, omdat deze vrouw al vol met oordeel zat natuurlijk. En zich schaamde. Ze ontweek niet voor niks al die mensen. Telkens als zij mensen tegenkwam, ze ging naar de kruidvat, ik was er toen nog niet, maar ze ging naar de kruidvat en ze ging daar, en ze kwam, en ze las het in de ogen, hè, van die mensen. Aha, aha, ja, ja, daar heb je er, hè. Ze las het. En dat haakte aan bij haar eigen oordeel. Ik zei al, ik denk ook echt niet dat zij als een meisje van 12 gedacht had van, nou, ik ga er maar eens 5 verslijten en dan ga ik nog eens met 1 samenwonen, wordt het waarschijnlijk ook niet. He, je proeft een bepaalde honger, dorst bij haar, van vervulling, van verloren zijn. Ze was echt een verloren vrouw. En ten diepste zijn we dat allemaal, op zoek. En waarom is dat dan zo spannend? Nou, het heeft ook weer te maken met hoe ken je Jezus. En wat zo bijzonder is in deze geschiedenis is, er klinkt geen woord van oordeel. Je had ze wel in haar hoofd hoor, dat kan niet anders. En het klinkt niet. Hij is eerlijk, hij legt een vinger op de zichtbek, doet hij bewust ook. Hij zegt, haal je man en kom hier. Dat doet hij niet, dat is niet even een soort bijzinnetje, dat is eigenlijk waar de omslag plaatsvindt. Hij confronteert haar met haar zondigheid. Dat doet God. En dat doet hij niet om je af te breken, dat doet hij om je te redden. Dat doet hij. En wat doet zij? Ze wordt gekend in haar zondigheid en ze wordt niet veroordeeld. En wat doet zij? Ze ontkent niet. Dat had ze ook echt kunnen doen, mensen. Ze had echt volop in de ontkenning kunnen gaan. En ze doet het niet. Ze bevestigt het. Dus daar ligt ook een sleutel voor ons. De diepte, de mate waarin jij je wil laten kennen, ook door anderen, maar ook zeker door God, en hoe diep je de ontmoeting wil ervaren, dat heeft alles te maken met, durf je ook echt eerlijk te zijn, als hij de vinger op de zere plek legt. Dat is echt pijnlijk, want ik denk dat het voor haar ook echt pijnlijk was, maar het is wel nodig. Ze wordt gekend. En dan het meest bijzondere. Dat vind ik eigenlijk nog het meest bijzondere van deze geschiedenis. Wat doet hij dan? Dus je ziet, ontmoeting. Hij wil dat zij hem kent. Hij kent haar en zij weet zich gekend. Hij kent mij, hij ziet mij. Hoe pijnlijk ook. En in die ontmoeting, wat doet hij dan? Ze hebben het dan, er komt ineens een afleidende vraag, lijkt het wel. Waar moeten we aan bidden? Ook daarin gaat Jezus mee. Ik dacht van, ja, is dat nou, was dit nou een oprechte vraag van, oké, ik ben ontdekt, waar kan ik nou God vinden? Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat het een afleidende vraag is. Zo van, oeh, dit komt wel heel dichtbij. Een soort theologisch vraag. Dat is dan wat veiliger, hè? Als je over theologie kan discussiëren, dat is veilig, toch? Kan je eens of oneens zijn. Waar moeten we aan bidden? Jeruzalem of in Samaria? Dat is wat ze doet, hè? Jezus gaat daarin mee. En dan geeft hij daar nog onderwijs over. Komen we zo meteen erop. En dan zegt die vrouw, vers 25, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Ze dacht misschien al, hey, profeet, hij verkondigt alles. En dan zegt Jezus dit, ik ben het die met u spreekt. Hij openbaart zichzelf, dat zegt alles over het hart van Jezus, aan een vrouw, een zondige vrouw, die geen Jood was, openbaart hij zichzelf als de Messias. Dat vind je nergens anders in de schrift, op deze manier. Het is ook de eerste keer dat hij zich zo, dat hij dat duidelijk zegt. Zou ons dat wat te zeggen hebben? Over wie Jezus is? Ik denk er heel veel. Daar heeft Jezus iets mee. Met dit soort mensen heeft hij iets mee. Daar is hij voor gekomen. Dus gefeliciteerd als je ergens, je kan identificeren met deze vrouw. Je hebt er een beetje een bende van gemaakt, zeg maar. Je hebt het gezocht op de verkeerde plaatsen. En dan kom je bij Jezus en dan wil hij zich heel diep aan je openbaren. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben de Messias. Oké, ontmoeting met God heeft alles te maken met hoe goed, ken je hem en elke keer daar waar je weer iets van hem ziet en daar waar jij je weer iets gekend weet, daar ontmoet je God. Gisteren liep ik een rondje, dat was trouwens vreselijk, want ik kwam zo'n spooktocht kwam ik tegen van Halloween. Echt vreselijk in Elslo. Ik dacht echt, wat is dit? Wie bedenkt zoiets, zeg? Volgend jaar gaan we een feest van het licht doen met Halloween. Echt, dan zetten we een tent neer en dan zetten we er echt grote schijnwerpers in. En dan zetten we er boven Jezus, het licht van de wereld. En ieder die in hem gelooft zal niet in de duisternis wandelen en dat soort dingen. Daar heb ik echt zin in. Want dit is echt vreselijk. Maar goed, ik was aan het wandelen. En ik zie daar echt zo'n, de zon ging onder. En er waren nog wat wolken en die zon die scheen zo tegen de onderkant van die wolken. Was helemaal rood de lucht. Ja, ik had een ontmoeting met God. Waarom? Ik zag iets van hem. Ik zag zijn heerlijkheid en zijn glorie. Ik zei, oh, prachtig God, wat heeft u dit mooi gemaakt. En ergens, dan vind je ook weer je plek. Dus dat is ook dat kennen en gekend worden, dat zit ook heel erg aan elkaar vast. Ontmoeten. Waar gebeurt dat? Tweede. Nou, waar gebeurt het? Jezus zegt tegen haar, zij heeft die vraag ook, waar dan? Waar vind ik het? Geloof mij, vers 21, de tijd komt het niet op deze berg, ook niet in Jeruzalem, de Vader zult dan bidden. Maar, vers 23, de tijd komt en is nu. Met andere woorden, de tijd komt en is nu, met de komst van Jezus. Dat de ware aanbidders, de Vader zullen aanbidden, in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden, God is geest, wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Waar ontmoet je God? Waar kan je God ontmoeten? Overal. Overal. Niet meer in Jeruzalem. We hoeven niet op reis. Zelfs niet, je hoeft niet hier per se te komen. Dat ga ik soms nog even nuanceren, want dan zit er niemand meer volgende week zondag. En dat zou voor mij niet erg zijn, maar dat zou voor jou wel erg zijn. En voor mij dus ook. Ja. Maar het is niet aan plaats gebonden. Daarom zeggen we ook tegen elkaar, want Jezus zegt hier, het is in geest en waarheid, niet meer de tempel. De tempel stond ook op het punt om verwoest te worden. Hè? 70 jaar na Christus is de tempel platgewalst. Want in de nieuwe bedeling, zegt Jezus, als de geest komt, Johannes 14, dan wordt jij als individuele gelovige, ik ga het je voorlezen, Johannes 14, wordt een tempel van de geest, van God. Johannes 14, vers 23, Jezus zei, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen, mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dit is een tekst, mensen. Dat is wat Jezus zegt. Wat is de tempel? Wat is de plek van ontmoeting? Wat is de echte ontmoetingskerk? Nou, er zitten hier allemaal ontmoetingskerken. Op de stoelen. Als je Jezus kent tenminste, als je zijn woord in acht neemt, als je hem lief hebt. Als je jezelf aan hem hebt overgegeven. Dan zegt Jezus, dan komt de Vader en dan kom ik en dan komen wij samen en dan komen wij intrek nemen in die persoon. Dat is wat er staat. Dus, als je dat toepast, elke individuele gelovige is een ontmoetingskerk, is een plek, een lichaam waar God die persoon wil ontmoeten. Hoe? Op welke manier? In geest en in waarheid. Dat betekent niet extern, het zit niet in de fysieke, externe dingen, dat zal onder het oude verbond zeker wel, onder het nieuwe verbond geest en waarheid. Dus een innerlijke gesteldheid en overeenkomstig datgene wat waar is. Nou, dat is een preek op zich, dat ga ik niet helemaal doen, maar dat is wel even de plek, is dus hier. Maar, en daarom moeten we volgende week wel weer samenkomen, 1 Korinthe 6 vers 19... 1 Korinthe 6 vers 19 zegt dat de individuele gelovige een tempel van de Heilige Geest is. 1 Korinthe 3 vers 16 zegt Paulus, weet u niet dat u, collectief, Korintiërs, Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Efeze 2 vers 21, daar zegt Paulus, de gemeente, dat is, die wordt gebouwd en goed samengevoegd en die verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Dus, duizelt een beetje. Nou, individueel ben je een ontmoetingskerk. En met elkaar zijn wij de tempel van God. Dus, en dat is toch ook een bijzonder iets. Dat je samenkomt en dat je daar ook echt een ontmoeting met God kan hebben. En dat klopt ook natuurlijk. Dat is ook wat we hier doen, toch? Wat we hier doen is, we willen God leren kennen vanuit het woord. En we willen hem aanbidden voor wie hij is. En hoe meer we gaan zien van hoe heerlijk hij is, hoe meer we ook een ontmoeting ervaren met hem, de levende God. En hoe meer wij ons ook gekend weten door hem. Maar het is dus geen gebouw. Het zijn dus de mensen. Ja, het gebouw is fijn, hè? Het is het jasje. Maar het zijn de mensen. Daar gaat het ons om. En dat moeten we ook vasthouden met elkaar. Het gebouw dient en de mensen, daar gaat het om. Ik heb veel te veel voorbereid, joh. Echt veel te veel. Ja. Dan doe ik volgende week de rest, hoor ik hier. Ja, dat zou kunnen. Ik ga afronden, ja. Want dit ga ik niet allemaal vertellen. Want dan we gaan ook nog het avondmaal vieren. Ja, ik laat het hierbij en ik sluit af met dit. Dat is inderdaad wat we doen. Woord open, hier, met elkaar. Dat is ook ons verlangen voor de komende jaren. Dat het woord open gaat. Dat hij gezien wordt in zijn heerlijkheid. En dat het een plek van aanbidding zal zijn hier. Dat we hem zullen zien zoals hij is. En dat we hem zullen eren en groot maken voor wie hij is. En dat, nou, dat kan met rookmachines. Voor mij hoeft dat niet. Daar gaat het ook allemaal niet om. Het gaat om in geest en in waarheid. Je innerlijk. Hoe is je innerlijk? Hem aanbidden. Hem verheerlijken. Oké, we gaan met elkaar aan tafel. De maaltijd van de Heer wordt het genoemd, hè? Ook daar verlangen we naar een ontmoeting met hem. Ja. Een tafel is altijd een plek van ontmoeting, toch? Dat is waar je gaat zitten. Waar je met elkaar spreekt. Waar elkaar leert kennen en gekend wordt. De tafel van de Heer. Zitten die tweezelfde dingen in. Ook daar. Hè, ook daar zoeken we niet per se de ervaring. Dat is ook wel goed om te zeggen. De ervaring is niet wat we zoeken. Wat wij zoeken is God. En we krijgen de ervaring erbij. Dat is echt een verschil, hoor. Ook ik werd daar zelf ook alert van. Ook in mijn stille tijd, in mijn ontmoetingstijd, zo ga ik het voortaan noemen. Ook in mijn ontmoetingstijd, wat zoek ik ervaring? Dan elke keer, het valt tegen. Zoek ik God, krijg ik de ervaring. Dat is ook wat C.S. Lewis zei, hè. Zoek je geluk, vind je het niet. Zoek je God, vind je geluk. Dus waar ligt je focus? Waar ligt onze focus? Ook bij de tafel. Niet dat we zoeken naar ervaring, maar we zoeken God en dan krijg je de ervaring. We zoeken een ontmoeting te hebben met hem. Daar zitten die twee elementen in. Hem kennen. Wat leer je kennen van Jezus aan tafel? Nou, je leert hem kennen in zijn diepe vernedering. Dat God zelf naar deze aarde is gekomen, jou en mijn zonde op zich heeft genomen. En heeft tot de laatste cent de schuld heeft betaald. Uit pure liefde voor jou en mij. Je bent geliefd als je Jezus kent. Je bent geliefd. Je bent geliefd. Door Jezus. De Zoon van God. Schepper van hemel en aarde. Als je eraan twijfelt, kijk naar hem. Wat heeft hij voor je gedaan? Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Tot in de hel. Tot in de dood. Wat leer je van jezelf dan? Hoe word je gekend hier? Ja, je kent hem en je wordt gekend. Ik ben geliefd. Ik ben aanvaard. De schuld is vergeven. Er is niks wat de ontmoeting met God, tussen God en mij, meer in de weg staat. Zullen we samen danken.